Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo, ik ben Rick Kuiper. Mijn verhaal Liefdesbrieven van een kampeul, dat ik schreef voor de Volkskrant, is nu ook als podcast te beluisteren. Het wordt voorgelezen door Gijs Scholte van Aanschat. Ga daarvoor naar je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen met een cultureel antropologe, tevens schrijfster, want ze heeft net een boek uitgebracht, wel een non-fictieboek. Het is heel interessant. Het heet De Doorsons en het gaat eigenlijk de geschiedenis na van haar eigen Surinaamse familie, de Doorsons, tot in de slavernij terug. Heeft zij generatie op generatie uitgezocht hoe die familie leefde en wat de bijzondere trekken waren van deze in principe gewone familie. Dat is een heel interessant boek geworden, waar je ontzettend veel wijzer van wordt over de wereld en het leven en de Surinaamse geschiedenis meer specifiek. Ik sprak met de schrijfster. Luister naar mijn interview met Rolina Redmond. Rolina, goedemorgen.
Goedemorgen.
Mag ik je tutoieren eigenlijk? Ik ben er nu al mee begonnen. Maar wat vind je er eigenlijk van?
Als jij een Surinamer was geweest van die leeftijd, had ik nee gezegd.
Maar omdat je Nederlanders gewend bent?
Ik ben Nederlanders gewend en ik woon hier en ik heb me aangepast. Ga je gang. Wat ik van mensen verwacht, dat ze een bepaald respect hebben. En niet eens voor mij, maar voor iemand van die leeftijd.
Ja. En zit dat respect hem in tutoieren of hoefailleren?
Toch wel, vind ik.
Ja?
Ja, toch wel. Ik vind dat mensen die, zonder dat ze mij kennen, onmiddellijk beginnen met jij en jou. Dan zie je toch ook wel dat een bepaald gedrag aan vastzit.
En welk gedrag zit daar aan vast? Ook een wat...
Wat gemakkelijk over je heen lopen. Kijk, op het moment dat iemand vraagt van mag ik dat, dan is het voor mij al goed. Dan staat de persoon erbij stil.
Ja. Maar heb ik het nu eigenlijk te laat gevraagd. Want ik begon al met tutoieren.
We hebben eerder met elkaar gepraat, dus...
Je laat het voor wat het is.
Ja.
Ja. Wat heb je opgeschreven op in je schrift?
Ik heb geschreven Thijs en moederschap. Ja, ik schrijf altijd...
Thijs ben ik, want ik heet Gijs.
Gijs Groenteman. Nee, ik schrijf altijd.
Echt waar?
Ja. Alles wat ik denk, schrijf ik op.
En waarom heb je nu Gijs moeder, of Thijs eerst, maar nu Gijs moederschap opgeschreven?
Omdat ik dacht, misschien gaan we het erover hebben. Of misschien moet ik nog aanscherpen. Naar aanleiding van wat je allemaal gezegd hebt net.
Ja.
Je hebt een paar dingen genoemd die interessant zijn. En dan weet ik dat hangt aan deze twee woorden.
Oh, dus
dat ik er verder over ga
dus
nadenken.
Je hebt eigenlijk altijd dat bloknoot bij de hand? En
ja,
pen.
Ik schrijf altijd. Ja.
En dan maak je een soort wat ik in mijn hoofd altijd mental notes noem, maar dat doe jij dan letterlijk op papier.
Ja, ja. En als ik niet
moet
kan,
je nog
onthoud
even
ik
aandenken.
Het. Ja.
Interessant. En je bent onderzoeker, hè, van beroep.
Dat ben ik, ja.
Hoort dit daar een beetje bij? Je bent onderzoeker van beroep, maar voel je ook in je wezen een onderzoeker?
Ik ben altijd een onderzoeker geweest. Als jij het boek leest, zul je merken dat ik altijd heel veel vroeg. Ik kreeg ook klappen. Ik vroeg te veel. Ik kreeg klappen op school, ik kreeg klappen thuis. Ik kreeg klappen van oudere verwanten. Waarom vraag je zoveel? Waarom wil je zoveel weten? Je bracht mensen in verlegenheid.
Ja.
Want ze hadden geen
antwoord. Dat beschrijf je fantastisch. Ook wat voor een soort... ongemakkelijke positie dat kan geven in het gezin en in het land waarin je bent opgegroeid.
Ja, zelfs met mijn neven en nichten is het lastig. Oh, ja, dat hoef je toch allemaal niet te weten.
Ja.
Ja, ik wil weten waarom mijn neef in Suriname overleden is en waarom zijn broers allemaal dezelfde verschijnselen hebben. Ik wil dat weten, want ik ben familie.
Ja.
Ik kan het zelf ook, ik wil het weten van mijn kinderen. En van mensen is het een nicht uitgezonden die zegt van ja, dat moeten we gaan uitzoeken. En ik zeg, dat moeten we gaan uitzoeken. Want dan kun je dingen voor zijn.
Ja. Dus daarom... Het woord griot wordt beschreven in je boek.
Griot, ja.
Wat ook als geldwoord wordt gebruikt. Of tenminste als een soort verwensing, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
Verwensing, ja.
Kan je uitleggen wat een griot is?
Een griot is, is een Franse benaming voor beroep dat in West-Afrika jelia wordt genoemd. Jeli of jelia. Jelé of jelia. En dat is de chroniqueur van de geschiedenis van de zwarte gemeenschappen. Dat is een man of een vrouw die alle generaties op een rij kan noemen. En wat ze gedaan hebben en wat hun functies en vaardigheden waren. En dat wordt dus in de familie op opgezette tijden, als er feest is of zo, gaat de griot van de familie, die gaat het allemaal reciteren. En dan heeft hij een koraal of een balafon erbij of een simpele gitaar. En dan wordt de geschiedenis van de familie, de historie van de familie, familielijn, wordt verteld weer aan de familie en mensen.
Dat is een orale traditie eigenlijk.
Dat is
een
mondelinge traditie. Ja.
Beetje zoals de Odyssee van Homerus.
Ja.
Ja, het wordt alsmaar opnieuw herverteld en bezongen.
En bezongen, ja.
Ja.
Bezongen. En wij zijn dat kwijtgeraakt met uitzondering van de Marons in het binnenland. Die hebben dat nog wel. Maar die zijn dus bij tijds vertrokken. Die hebben hun eigen vrijheid bevochten.
Waarom zijn jullie het kwijtgeraakt?
Daar zijn zoveel redenen voor. Om dat te doen moet je toch een bepaalde stabiliteit hebben. Je moet familie hebben. Als je uit elkaar gerukt bent, welke familie ga je dan beschrijven? Er is niets wat je kunt doorgeven. Ik kan het nu ik het boek geschreven heb, kan ik zeggen, ik heb een soort van stamboom.
Ja.
Maar daarvoor, die familie werd verplaatst, verkocht naar andere plantages. Dat kon je niet eens. De mensen die naar het binnenland gingen, rond 1780, de Marons, die hun vrijheid zelf bevochten hadden,
ja,
die zaten wel bij elkaar.
Ja.
Die
konden hun families in stand houden.
Die konden dat doen.
En de familieverhalen vertellen daardoor.
Ja, ja, ja. En wisten van wie ze afstamden.
En dat die griot, dat ook een soort verwensing is. Of een soort...
Nou, dat is het geworden.
Ja, maar zou dat ook zitten in de pijn van die verscheurde families?
Nee, het zit niet in de pijn van die verscheurde families. Het zit in het feit dat mensen hebben geleerd van alles wat uit Afrika kwam, alles wat jullie hebben meegenomen, dat is niet goed. Dat is fout. Gooi het weg en probeer beschaafd te geraken. Probeer naar de kerk te gaan. Probeer je westers te kleden. Trek een kotto aan waarmee je alles bedekt, ook al stik je er bijna in. Het is gewoon veel te veel lage stof. Ja. Dan ben je een goede neger. Er stonden zware straffen op de Afrikaanse rituelen, de Afrikaanse dansen. Dat mocht allemaal niet. Het mocht niet, was verboden. Het was verboden te lezen, was verboden te schrijven, was verboden je doden te herdenken met de viering van een banya, noemen wij dat. Dat is allemaal verboden. Dus jongens, gooi maar weg. Niet goed, fout. Doe nou maar wat wij doen. En dat is, vergeet het.
Vergeten.
Aanpassen.
Ja. De nieuwe werkelijkheid aanvaarden.
En dat hebben mensen tot nu toe nog gedaan.
En de geschiedenis niet omarmen.
Nee. Geschiedenis, we wisten niet eens wat geschiedenis was. Dus alleen we zijn weggevoerd daar.
Ja.
Maar wat onze geschiedenis is, ze hebben het aan elkaar verteld, maar omdat je dus niks opschrijft, is het natuurlijk ook verdwenen.
Is het dan eigenlijk ook nu eigenlijk die hele discussie over, of die discussie, maar dat hele, die roep om de slavernij te erkennen en goed historisch te beschrijven en daar ook rekenschap voor af te leggen, is voor de witte Nederlandse mensen misschien, maar misschien ook gewoon voor de afstammelingen daar zelf van, om die geschiedenis te heel goed onder ogen te zien.
Ja, jij noemde verschillende dingen.
Ja.
Jij noemt geschiedenis onder ogen zien, jij noemt rekenschap geven. Dat zijn verschillende dingen. Het rekenschap geven, dat wil ik eigenlijk meer parkeren bij de Nederlanders.
Ja.
Dat zijn twee dingen. Wat wij zelf nodig hebben, is onze
maar
geschiedenis...
Maar horen die twee dingen niet bij elkaar?
Nou, daar kom ik zo op terug.
Okay.
Wat wij nu nodig hebben, is wat ik in het boek gedaan heb, en dat is onze eigen interne, intieme geschiedenis. Even los van kolonialisme, even los van slavenmeesters. Dat is wat mensen nodig hebben, denk ik. Wij zijn gebroken, wij zijn niet geheeld. En dat kun je alleen maar als je erover kunt praten. Er zijn heel veel Surinamers, hier zwarte Surinamers, zeggen, ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar ze hebben wel allerlei klachten en ze hebben pijn, hebben ze verdriet, hebben ze boosheid, die volgens mij daaraan gerelateerd is. Rekenschap geven, dan heb je dan over de tweede groep, dat zijn de Nederlanders.
Ja.
In eerste instantie vind ik dat zij hun eigen rommel moeten opruimen, als ik eventjes onaardig wil zeggen. Wat zij hebben gedaan, dat is hun probleem en zij moeten zorgen of mensen uit de gemeenschap, dat zij er wat mee gaan doen.
Ja.
Ik kan niet en voor de nakomelingen van de slaven opkomen en de Nederlanders ook nog eens een keer aan de hand houden om te gaan zien wat ze gedaan hebben. Dat is gewoon niet te doen.
Dat is te veel.
Zij moeten zelf
hun rommel opruimen.
Ze moeten
maar
zelf Nederlanders opstaan.
Dan is er eigenlijk één vergelijkbare factor, toch, in die twee dingen.
Mm.
Namelijk dat je de geschiedenis onder ogen moet zien. Die moet kennen en doorvoelen. Of dat nou inderdaad een intieme geschiedenis is of een politieke geschiedenis. En dat in het feit dat je dat doet, dat daar iets helends in zit.
Absoluut. Je zegt het exact zoals het is. Het punt is, en niet alleen de Surinamers kennen hun geschiedenis niet, maar ook de Nederlanders niet.
Nee.
Die hebben geen idee wat er gebeurd is. En ik zou ze de kost moeten geven, al die mensen. Ja, maar waarom beginnen jullie er steeds weer over? Die weten het niet. Die weten niet wat de consequenties waren. Die weten niet welke prijs de mensen... Die hebben niet eens in de gaten dat de mensen gewoon honderden jaren lang gevangen zijn gehouden. En geen kant op konden. Het waren gevangenen die dwangarbeid moesten verrichten. Geen idee. Het is zo lang geleden. Houden jullie er nou eens een keer over op? En wij kunnen er niet over ophouden, want mensen zijn beschadigd. Ze nemen het verdriet mee, ze nemen de pijn mee. En ze weten niet dat ze dat doen. Maar ze krijgen wel allerlei verschijnselen.
Hoe zit dat dan eigenlijk, die verdriet en die pijn die je meeneemt? Is dat gewoon iets wat dan in een familie gebakken zit? Of
ja,
zijn dat trauma's die doorgegeven worden?
Dat zijn absoluut trauma's die je meeneemt. Sowieso blijven ze dus ook bestendigd, omdat je er niet over wilt praten. Wij praten niet. Er zijn bepaalde slavenfilms die ik zelfs niet kan bekijken. Ik die film over Kunta Kinte, dat kan ik niet. Als er weer zo'n slavenfilm is, dan weet mijn man van, nou, ik hoef het niet aan te zetten, want zij gaat er niet achter zitten. En dat is niet omdat ik niet nieuwsgierig ben, maar omdat ik dan aan het eind van de film boos ben of verdrietig ben en verschrikkelijk jammer vind. En ik weet dat alle Creolen dat hebben, dat komt steeds weer op en dan ben ik dus ook niet te genieten.
Ben je niet te genieten?
Nee, het doet pijn. En dat hebben wij nog. Het is niet verwerkt. Bij ons niet.
Nee. En voor zover het te verwerken is, moet dat om te beginnen door, wat ik net zei, door de geschiedenis te kennen. Weten wat er gebeurd is.
Ja, dat weten mensen niet.
Nee.
Nee. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens in een club tegen iemand zei van, ja, god, migratie van mensen hier naartoe, dat is zwaar. Mijn grootmoeder was overleden en je kan haar niet gaan begraven. Je hebt geen geld. Ja, maar ik kwam uit Limburg en toen ik hier kwam studeren, had ik het ook zwaar. Dat kan je dan zeggen, omdat je niks weet.
Ja.
Dus je kan de persoon eigenlijk niet eens kwalijk nemen.
Hey, en dat wezen van de griot, hè? Dat je dus die verhalen eigenlijk wil kennen en doorgeven. Daar komt het op neer.
Ja.
In een positie dus niet altijd gewaardeerd werd in de omgeving waarin je opgroeide. Maar jij had dat heel sterk in je.
Dat heb ik altijd al gehad.
Dat heb je altijd al gehad.
Altijd
Hoe
gehad.
Kan dat, denk je?
Ik weet het niet. Ik was eigenlijk binnen mijn familie ook al een buitenbeentje, hoor.
Je bent ook wel een eigenzinnig iemand, denk ik.
Ja, mijn zusje die vertelde mij nog 10 geleden iets. En toen zei ze, mama vertelde mij, die trok veel op met mijn moeder, dat je was heel klein en ze moest je elke ochtend wegbrengen naar mijn oma. Want mijn moeder was gescheiden of was niet meer met mijn vader. Toen bleek ze zwanger te zijn. En toen liep ze door de regen op weg naar mijn grootmoeder met een paraplu. En toen vertelde ze mijn zusje, toen zei ze van ja. En toen dacht ik, we hebben het nu moeilijk. Zij heeft het nu moeilijk. Maar ze gaat voor ons later veel betekenen. Ik vind het eigenlijk een beetje raar om het zo te zeggen. Maar mijn zusje kan het verifiëren. Het is niet van mij. Die vertelde het mij.
En je moeder was toen zwanger van jou?
Nee, mijn moeder had mij als babytje, moest ze 's ochtends vroeg naar mijn oma brengen, ja. Omdat ze moest wegrennen om te gaan werken.
Ja.
Want mijn vader was er niet.
Ja.
En ze had daar heel veel verdriet over, dat ze het kind weg moest brengen en dat ze alleen was. Maar toen vertelde ze aan mijn zus van, nou, ik wist toen van, het gaat goed komen met haar. Ik was ook een verschrikkelijk klein kindje. Die mensen dachten van, nou, hoe kan het dat zo'n klein kind in het leven is gebleven? Maar dat hoorde ik van mijn zusje.
Ja.
En dat is te verifiëren. Die heeft het mij verteld.
Ja. En wat zal je moeder daarmee bedoeld hebben?
Dat weet ik niet. Misschien dit. Misschien, ik weet het niet.
En zij heeft je later ook de opdracht gegeven om het verhaal te vertellen.
Ja, ja. En zij wist, denk ik, dat er niet veel andere mensen zouden zijn, zeker niet in de familie, die dat zouden vertellen. Want om dat te kunnen vertellen, moet je die onderzoekende geest hebben die ik had. En ondanks het feit dat mensen me er vanaf probeerden te brengen. En om dat te doen, moet jij een soort economische stabiliteit hebben. Want het doen van het onderzoek heeft heel veel geld gekost. Heeft mij heel veel geld gekost. Om dat te doen moet je de achtergrond hebben, van de culturele achtergrond hebben die ik heb, doordat ik antropologie heb gestudeerd. Om dat te doen moet je een breder netwerk hebben. Ik heb contacten in de Verenigde Staten van zwarte mensen in het Caribisch gebied. Dus ik weet wat er gaande is. Ik weet hoe ze denken. Ik weet hoe de zwarte psychiaters, waar zij mee te maken krijgen. En die zijn degene die zeggen van, er is heel veel beschadiging, vooral ook onder mannen en jongens, die vaak opgevoed zijn zonder een vaderfiguur. En die ook in die slavenperiode de zwaarste klappen hebben gehad, omdat ze concurrent waren van de blanke mannen. Hè, als machtsfactor, zeg maar. Dus mijn moeder wist denk ik ook wel dat er niet zoveel andere mensen waren die dat verhaal zouden gaan vertellen.
En waarom?
En mijn moeder wist bovendien ook dat ik altijd geïnteresseerd was. Zij praatte, zij vertelde, ze was ook een uitzondering in de familie. En ik vroeg door. Ik was het enige kind dat
doorvoeg.
Wilde weten. Ja, ik wilde altijd weten.
Je bent nieuwsgierig van aard.
Ja, en onderzoekend van aard. En ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd, als je een man tegenkomt en je twijfelt tussen twee met gelijke kwaliteiten, kies de man die nieuwsgierig is.
Want je vindt nieuwsgierigheid wel een kwaliteit.
Ik vind het een kwaliteit. Want dat is de enige manier waarop je erachter komt hoe dingen werkelijk zitten.
Het is misschien ook wel lastig soms. Heb je het ooit als lastig ervaren, je eigen nieuwsgierigheid?
Ja, ik ben vaak uitgemaakt als degene die te veel wil weten.
Ja.
Mijn moeder is neus en mijn moeder ook. Ze steekt een neus in allerlei zaken. En mijn moeder deed het vaak om dingen op te lossen en uit te zoeken van klopt het wel of klopt het niet. Wat ze nu nou eens voor me doen? Ze komen naar je toe en zeggen... En dan zei ik van, mag ik de persoon gaan bellen? Klopt het wel? Nou, dan had je het gedaan.
Oh, maar ze kwamen met roddels of zo, met verhalen.
Met roddels of met dingen die misschien klopten of niet klopten, dat weet ik niet. Maar nee. Ik zeg, voordat
je een oordeel gaat vel, en mee gaat zitten kletsen, wil ik eerst even weten hoe het precies
en
zit.
En dan lach je er al uit. Dus dat viel niet goed in mijn eigen familie.
Ja. Dus je had best wel een lastige positie in jouw familie.
Het was altijd een lastige positie. Het was een positie zowel in het centrum van de familie... als het ging om dingen oplossen, hulp. Maar ook aan de kant als het ging om meningen, om oordelen. Dan dreef ik soms wel naar de kant. Want dan had ik niet de juiste keuze gemaakt door... Iemand die erg boos was op een ander om daar partij voor te kiezen. Dan,
ja.
Had ik dat niet gedaan. Dan schoof je aan de kant. En als het weer ging om een groot probleem dat opgelost moest worden, dan werd je weer naar binnen getrokken. Dus het ging zo.
Dus dan word je heen en weer geslingerd.
Ja, geef niet. Ik kon het aan.
Geëxcommuniceerd en weer erin gehaald. Ja, en dat de hele tijd heen en weer.
Ja, maar dat moet je kunnen. Je moet kunnen. Je weet dat je de ene keer geliefd bent en de andere keer niet.
Vind je dat lastig of niet?
Ik heb het altijd gehad, dus ik...
Je weet niet
ik
beter.
Ik weet het. Nee. Ja, ik vind het...
Ja, je vroeg net aan mij hoe het is om enig kind te zijn. Mm-hmm. Toen zei ik van ja, je weet niet beter. Ja, ik weet precies. Niet beter. Ja, dat is precies. Eigenlijk hetzelfde.
Ja. Het is wat het is.
Het is wat het is.
Ja.
Ja. En hoe vond je het dat die moeder jou de opdracht gaf om je familiegeschiedenis... en ook nog een soort ritueel te organiseren daarbij... Ja.
Ik vond het verschrikkelijk. Ik had er helemaal geen zin in. En ik dacht, oh, met mijn moeilijke familie, dat zie ik niet zitten. Toen dacht ik, vertel ik maar.
Hoe oud was jij precies toen ze jou die opdracht gaf?
Oh, mijn moeder was 8 jaar voor iets, een jaar of 6, voordat ze stierf. Steve in 2013, dan moet ik het helemaal terug gaan rekenen.
Nou, dan was het, laten we zeggen, in 2007 dat ze dat tegen jou zei.
Ja.
Dus dat is 14 jaar geleden, nou, dat is echt 15 jaar geleden. We ronden het even af, je bent nu 72.
Ja, ja.
Dus dan was je 47, toch? Je bent nu 72? Nee, 57 was je dan.
Ja, dat, 57. Ik dacht al, het was te lang. Lees ja. 57.
Ja.
Ja, dat klopt. Dus toen...
Ja, dus dan had je ook al gewoon een groot deel van je leven. Ik bedoel, je was al op gevorderde leeftijd.
Ja.
Je kende het klappen van de zweep in de wereld. Dus je wist ook wat als een opdracht moeilijk was, dat het een moeilijke opdracht was. Je wist wel meteen, toen zij dat tegen je zei, hier moet ik nu ook mijn best voor gaan doen.
Hier moet ik mijn best voor gaan doen, omdat ik wel met mijn moeder het respect deel voor de voorouders. Dat wil zeggen haar moeder, mijn grootmoeder... Mijn grootmoeder heb ik gekend, mijn overgrootmoeder niet, maar daar werd ook veel over gepraat. En ik heb mijn moeder zeer, zeer hoog geacht. Ik vond het een buitengewone vrouw, een bijzondere vrouw. Met erg goede eigenschappen, heel erg hulpvaardig, heel erg goed voor mensen. Geen oordelen, mijn moeder had Hindoestaanse, Chinese, Javaanse vrienden en ze zag geen kleur. Ze beoordeelde mensen. Niet,
dat is een bijzondere kwaliteit, hè?
Ze had geen categorische oordelen van... jij bent een Hindoestaan en daarom ben jij zus of zo. Nee, dat had ze niet. En dat heb ik trouwens ook niet.
Is dat een uitzonderlijke eigenschap? Zie je dat vaak bij mensen of is dat...
Nee, dat zie ik sowieso heel weinig bij Nederlanders, vind ik. Maar ook,
meer bij Surinamers?
Meer bij Surinamers. Vergeet niet, wij komen uit een cultuur die heel erg gemengd is. Dus op het moment dat iemand gaat zeggen, de Chinezen. Je hebt meestal ook een Chinees in je familie. Of een Javaan, of een Hindoestaan. Of buren die jou hebben geholpen. Dat gaat bij ons niet werken. Het werkt bij Nederlanders, niet bij ons. Dat is dus het voordeel van dat je ze zo dicht op elkaar zat. Dat ik in mijn klas tussen de Joodse, tussen de Hindoestaanse, tussen de Javaanse, tussen de Creoolse, tussen de blanke kinderen zat.
Ja.
Dat is een groot voorbeeld.
Dat was nog eens multicultureel.
Multicultureel. En hier moeten ze er nog aan beginnen.
Ja.
En dat leert je ook wel dat je niet snel moet oordelen. Want je hoorde de verhalen en dan denk je, ja goed, dat is ook mijn verhaal. Het is dan wel op een ander niveau, maar ze hebben ook armoede.
Maar je moeder was dan misschien wel uitzonderlijk daarin, toch?
Ik vond mijn moeder daarin toch wel
hoe weinig ze op mensen, op hun afkomst, heel of op hun geschiedenis beoordeelde.
Ja, mijn moeder had
een hele open geest.
Ja.
Dus je respecteerde haar zeer om die reden.
Ja.
Is ze een goede moeder voor je geweest?
Geweldige moeder. Ik heb dat wil niet zeggen dat ik het altijd met haar eens ben geweest. Ik heb soms ook behoorlijke clashes met haar gehad. Maar aan het eind kon ze mijn keuzes respecteren. En dat was de klasse die ze had.
Want ze was het niet altijd eens met je keuzes?
Nee, ze was het niet altijd eens. En ik was het ook niet altijd eens met haar.
Waar was het bijvoorbeeld helemaal niet mee eens?
Nou ja, we hebben bijvoorbeeld discussies gehad over de rol van de koloniale overheid, van de rol van de Nederlanders, dat ik boos was en zei van, wat verdorie je, ze moeten me allemaal eens een keer komen helpen, want ze hebben ons heel veel afgenomen. Nou, daar was het niet mee eens. Ze zegt, ja, het is mijn probleem helemaal niet. Ik zeg, hoe kan het jouw probleem niet zijn? Je bent toch ook in nadeel geweest hierdoor? Je bent al mishandeld, je was geen geld. Dat kan zijn, zei ze. Maar dat is niet mijn probleem. Mijn probleem is hoe ik mijn familie en jullie over deze periode moet vertellen en wat jullie moeten doen om te overleven. Maar die andere groep daar aan de andere kant, die moeten hun eigen rommel opruimen. Daar bemoei ik me niet mee. En als ze dat niet willen doen, dan doen ze dat niet.
Dat is wat jij nu eigenlijk ook zegt.
En ik vond van, nee, dat kan toch niet? Wij moeten ze met vuist op tafel. En mijn moeder maakte mij dus duidelijk van, ja, tenminste dat vond zij van, nou ja, kan jij doen, maar ik doe het niet.
Maar Roline, ben je het dan inmiddels niet met haar eens geworden? Want dit is eigenlijk wat je net ook tegen mij zei.
Ja, ik ben het wel met haar eens.
Je bent naar haar toegegroeid.
Ja, ik ben naar haar toegegroeid. Want God, als je dat niet doet, moet je op twee fronten vechten. Je moet vechten tegen de Nederlanders, terwijl je eigen pijn en verdriet nog niet hebt verwerkt.
Ja.
En dan moet je nog eens krijgen. Dat kan niet goed gaan. Begin dan maar eerst met je eigen geschiedenis. Kijken waar je staat. Zoek je roots. Ga goed in je kracht staan. Dan kun je misschien eens kijken of er een witte bondgenoot in de buurt is waarmee je iets kan doen. Maar ga niet achter die mensen aanrennen, want die zien jou aankomen. Het enige wat ze roepen is, hebben jullie het er nou nog over? Het is verloren energie en dat ben ik eens met mijn moeder. Ja. Doe dat niet.
Ja, aan de ene kant is het verloren energie. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook gewoon je gevoel voor rechtvaardigheid hebben, waarmee je denkt van, ja, maar we moeten ze toch ook gewoon met hun neus op de feiten drukken.
Dat kan zijn, maar mensen hebben dat honderden jaren geprobeerd.
Ja, maar
en
goed,
dat gaat
je, hebt
niet zo
zelf,
makkelijk.
Je hebt zelf die weg ook moeten afleggen.
Het gaat niet zo makkelijk. En je hebt maar een klein pakketje aan energie. En die energie heb je voor een groot deel nodig voor je eigen verwanten. Hè, want als een nichtje zegt van, ja, ik solliciteer maar en ik vind geen baan. En klasgenoten die minder goed waren, die hebben allemaal een baan. Want op de tennisbaan stond je vader met een. Dan moet je dat nichtje opvangen. Want je weet dat zij gewond gaat raken. Gekrenkt gaat raken. Verdriet gaat hebben. Dus ik kan al wel met een spandoek bij haar voor de deur komen. Maar ik kan beter zorgen dat ik er voor haar ben. En dat is de energie die ik daarna. En dan kan ik niet nog eens een keer naar het museumplein met een vlag. Dan moet ik het intern, ben ik aan het werk.
Ja. Maar toch is het ook wel goed dat er mensen naar het museumplein gaan met een vlag, toch?
Absoluut. Ik denk dat je moet het. Het zijn compartimenten, hè? Er zijn mensen die gaan met de vlag. Er zijn activistisch.
Ja.
Er zijn mensen die doen onderzoek. Ik. Er zijn mensen die zijn Heb je water gehad?
Nee, maakt niet uit. Ja, dat was een hele kwestie toen ik hier binnenkwam. Want jij zet geen koffie voor mensen. Waarom je geen koffie zet, nou, daar zijn je man en jij het eigenlijk niet over eens. Toen zei ik van, ik vind een glaasje water prima, maar zelfs dat heb ik niet gekregen. En dan heb jij het over respect,
We draaien even de rollen om.
Nee, ik ben helemaal tevreden. Nee, ik heb echt genoeg. Ik heb al genoeg gedronken deze ochtend. Maar okay. Het is goed dat de mensen... Zou het misschien ook met de leeftijd te maken kunnen hebben? Want misschien dus 40 jaar geleden was jij misschien ook nog wel iemand die met een spandoek naar het Museumplein wilde. Want daarover verschilde je dus met je moeder van mening eigenlijk.
Ik ben geen spandoekmens.
Nee, maar goed, je verschilde wel met je moeder van mening. Want jij zei van... Eigenlijk, we moeten boos zijn op de koloniale macht. Ja. En dat ze onder de neus wrijven wat ze ons hebben aangedaan eigenlijk.
Ja. Ja. Ja.
En dan zei je moeder, los nou maar eerst je eigen problemen op. Ja. En ga dan de rekening vereffenen als je je eigen probleem hebt opgelost.
Ja.
Nou, daar was je toen niet mee eens, maar inmiddels ben je ook meer van die school geworden. Zou het een leeftijdskwestie kunnen zijn? Dat als je 30 bent, dat je gewoon nog activistischer bent dan als je 70 bent?
Het is een tijdskwestie, omdat ik heb gezien dat in die tijd, ik ben hier vanaf mijn 19e, zeg maar in de 50, ruim 50 jaar dat ik hier ben, heb ik oplevingen gezien van activistisch gedrag en wat positieve manier is gereageerd, oplevingen. Maar ik heb ook gezien dat het steeds weer werd ingekapseld. En er waren wat ingrepen. En na 10 jaar was je weer terug bij af. En dat heb ik een paar keer meegemaakt in de tijdspannen waarin ik hier leef.
Mm-hmm.
En dat bracht mij tot de conclusie dat dingen niet zo snel veranderen. Ze veranderen wel, maar...
Langzaam.
Heel langzaam tot bijna niet. Dus... Ik ben niet meer van die school van... Die scholen moeten er zijn, hoor. Er moeten mensen zijn die dat wel proberen. Het kan allemaal mensen zijn waarop dingen aanslaan. Maar ik stop daar geen energie meer in.
Want je vindt het verloren energie?
Ik vind het verloren energie. Het genereert geen oplossing.
Het zet te weinig
zoden
aan de dijk.
Ja, absoluut. Het levert te weinig op. Mij. Praat namens mezelf.
Ja, jou. Dus je zegt van, voordat ik andere mensen... Dus dat andere mensen proberen onder hun neus te wrijven wat ze eigenlijk gedaan hebben, daar moeten ze zelf maar achter komen. Dat is hun eigen rommel die ze op
dat
moeten
ruimen.
Dat
is hun eigen rommel.
Zoals
ja.
je het treffend
ja.
zei.
Ja, precies. Ja.
Waarbij je dus wel zegt van, ruim die rommel op.
Ik zou het hopen, ja.
Je zou het hopen, ja. Ook voor de mensen zelf.
Ja.
En ondertussen bemoei je je gewoon met je eigen geschiedenis. En probeer je daarmee, ja, hoe noem je dat in Nederlands, at ease te komen, in het reine te komen.
Ja, in het reine te komen met onze eigen gruwelijke geschiedenis. En ik vind dat ik veel meer kan betekenen voor onze eigen mensen dan voor Nederlanders. Dat zal moeilijker gaan.
Ja. Ook alweer een treurige constatering, hè?
Het is wat het is.
Het is wat het is. En je moeder gaf jou dus die opdracht om die geschiedenis uit te gaan zoeken. Je voelde meteen dat je die niet kon weigeren eigenlijk.
Nee.
Uit respect en liefde voor je moeder. En misschien ook omdat het in jouw wezen zit.
Ook.
Toch al om dat te onderzoeken.
Ja.
Dus ze gaf je misschien ook de duw in de richting die je toch al op moest,
ik denk het,
op moest gaan. Maar dat wist zij ook waarschijnlijk dan. Dat heeft ze waarschijnlijk altijd misschien wel gevoeld.
Ja.
Dat jij dat dit jouw taak was. Dus het voelde misschien ook gewoon als een soort taak. Hoe zijn die jaren voor je geweest dat je aan dat boek hebt gewerkt? Of dat verhaal hebt onderzocht?
Zwaar. Het was niet leuk. Het was niet leuk omdat er heel veel frustratie was. Omdat je dingen niet kon vinden. Dat je, zeg maar, boeken kreeg. Hoe heet het? Boeken waarin geboorteactes, die allemaal uit elkaar lagen, versnipperd waren, door de mot aangevreten waren.
Ja. Ja, want je hebt, zal maar zeggen, zeg ik dus aan, een gewone Surinaamse familie geschiedenis beschreven.
Ja.
Ja, en dat is nou helemaal niet een geschiedenis die heel erg zorgvuldig is vastgelegd en bewaard.
En dat niet alleen. De mensen waren een ding, een artikel. Dus die zijn niet goed nog genoteerd. Zelfs niet. De kerken die hebben hun best gedaan op een gegeven moment. Een soort informele burgerlijke stand hebben ze proberen aan te leggen van de mensen die lid waren van de kerkgenootschap. Maar ook daar vergaten ze heel vaak. Dan hadden ze lijsten van vader, moeder. Dat werd niet ingevuld. Dus de doorzons, ik had heel graag willen weten, wie was de oudste slavin? Niemand heeft dat ingevuld. Wel dat ze deden aan hoererij en niet naar de kerk kwamen. Maar niemand heeft de moeite genomen om te bedenken van, god, het is een gezin. Die mensen die komen ergens vandaan, die hebben een vader of een moeder. Wie zijn dat?
Wat is de stamboom?
Nee, geen interesse. En ook zwaar was het ook omdat je dus ook met mensen te maken kreeg die zeiden van, god, ik wil er niet aan herinnerd worden.
Nee, want je beschrijft ook dat er toch ook een soort, laat ik het zo zeggen, een soort gekrenkt zelfbeeld is.
Ja.
Onder de slaven of tot slaven
beschadigd,
gemaakte.
Ja.
Beschadigd, waardoor het ook een soort, waardoor er een soort taboe heerst op, ja, trots zijn op je eigen familiegeschiedenis.
Absoluut.
Of dat met enige kracht uitdragen.
Ja, dat. Kijk, mensen hebben honderden jaren lang gehoord dat ze niets zijn, dat ze dom zijn, dat ze lelijk zijn.
Dat ze iemands bezit zijn.
Dat ze iemands bezit zijn, dat ze moeten buigen, dat ze. Je ziet het zelfs als ik een groep zwarte mensen heb, en zeker van de oude generatie, en komt de blanke tussen, dan zie je hun houding veranderen. Die deemoed, die.
Er komt een soort horigheid in.
Een onderdanigheid, ja. Die zij. Mijn oma leerde ons ook van, als je naar die en die, burgervader of ambtenaar, kunanga sakafasi. En sakafasi bedoelde.
Beetje kromloop, beetje in elkaar zakken.
Klein maken. Want alleen dan kreeg haar generatie iets voor elkaar. Sakafasi. En dan zei je ook, meneer, ik me kunanga sakafasi met onderdanigheid.
Ja, kom meteen een soort nederigheid die er meteen in staat.
En ze wisten dat zou helpen in die tijd.
Ja,
anders
kreeg je niet gedaan wat je wilde.
Klopt.
Ja.
Dus dat is in hun genen gaan zitten. Ja. En dan niet alleen.
Ziet dat nog steeds gebeuren.
Ik zie dat nog steeds gebeuren.
Als je een groepje zwarte mensen ziet van een bepaalde leeftijd. Ja, is het iets van de oudere generatie? Of is het eigenlijk in de jongere generatie ook nog steeds erin zit? Ja, je gedraagt je natuurlijk toch naar hoe je ouders je gedragen.
Ja, ik zie het ook bij de jongere generatie. En dan wat je dus ziet is dat. En dan soms dan een explosie van boosheid. Van, weet je?
Ja.
Maar die rustig. Die balans, die kalmte, dat is wat heel veel mensen nog moeten leren.
Heb jij het zelf ook of niet?
Ik heb het niet. Ik heb het niet. En ik weet niet waarom ik het niet heb. Ik heb het niet omdat ik een voorsprong had door mijn moeder. Ik heb een blog, ik schrijf nu blogs, hè? Die gaan op de op mijn website komen, een familiewebsite. En ik heb pas een blog geschreven en dat heet Historische Kennis Maakt Weerbaar. Ik zat op een school waar allemaal blanke kinderen zaten, Chinezen, rijke kinderen. En ik was een van de weinige arme kinderen op die school. En heel vaak waren er verhalen over negatieve verhalen over die zwarte dienstmeisjes. Hè? Dienstmeisje, dit dienstmeisje, dat was een soort status,
mm-hmm,
van kinderen van mijn leeftijd. En er was één bij en die zat op te scheppen over zijn rijke voorouders die in Parijs woonden. Maar ik wist van mijn moeder dat meisje, laat ik het noemen, uit een Libanese achtergrond, hè,
mm-hmm,
dat haar grootvader nog met een zak op de rug door de stad gelopen had. Marskramer was geweest. Mm-hmm. En ook heel arm. heel erg arm. En dat wist ik.
Leuk hoe je me nu aankijkt, ja.
Ik wist het.
Ja.
Omdat mijn moeder het verteld had.
Ja.
Dus ik zat in een klas, op scholen, waar ik een uitzondering was, omdat het scholen waren voor rijke kinderen. En die kwamen soms met chauffeur gebracht, of waren even geld, of iedere jaar naar Nederland met vakantie. Maar ik had die weerbaarheid van mijn moeder. En ik had ook de weerbaarheid van, omdat ik ze vroeg, van mijn tantes die werkten bij deze rijke mensen.
Ja.
En die heb ik ook bevraagd over dingen. En dan bleek dat de mensen ook geen problemen hadden. Ook de schone schijn ophielden. Ook soms het dienstmeisje niet konden betalen. Maar dat weet je alleen als je vraagt. Dan kun je dingen in context plaatsen. Dus ik schrijf dus in het blog dat dat meisje dat mij dan, mijn familie, je komt uit Parijs en in Parijs. En toen heb ik noem het signify, dat is zonder woorden iets zeggen, heb ik haar zonder woorden gezegd. Dat heb ik ook beschreven in het blog van, je meent het? Ik ga je niet nadoen hoe ik het heb gedaan met signify. Je meent het? Ach, hou toch op met die onzin. Dat kun je zonder
uitstralen.
Te praten. Met gebruik van je wenkbrauwen, ja. Met je ogen, met je ademhaling en met een churi.
Ja.
De aanzet van een churi. Nou, ik heb er nooit meer last van gehad. Dus ze wisten dat ik hun achtergrond kende.
Maar dus eigenlijk zeg je nu ook dat je met die nieuwsgierigheid die jij zo hoog hebt zitten.
Die heeft
in het
mij
leven,
beschermd.
Ja, die heeft jou geleerd om niet nederig te zijn.
Nee. Nee, maar misschien, want door die nieuwsgierigheid wist ik dus veel meer van de kinderen zelf dan ze zelf wisten. Want misschien wist hij ook niet eens dat, of zij niet eens dat haar grootvader ook zo op straat had rondgelopen. Mm-hmm. Of met een karretje en heel armoedig. Dat wist zij misschien niet eens. En de zwarte kinderen wisten het al helemaal niet. Want wij dachten van alle Libanezen en alle Syriërs, alle Chinezen zijn verschrikkelijk rijk. Maar nee, we zijn allemaal als arme migranten het land ingekomen. Ja. En twee generaties voor mij, dus mijn moeder, mijn oom, was niemand rijk. Behalve de blanken die uit Nederland kwamen natuurlijk. Dus kon mij niet vertellen dat je familie flikkert op zich. Maar ik zei, dat kon je met gezichtsuitdrukking kon je dat duidelijk maken. Dus dat gaf mij wel een voorsprong. En ook mijn oude tantes, die waren dienstmeisjes, hè? Die werkten bij die families. Bij Joodse families, bij blanke families. En dan vroeg ik van hoe het was. En dan hoorde ik dingen van ik dacht, oh ja, die zit bij mij in de klas. En gebeurt er dat thuis? Oké, ik hoef er niks mee te doen. Maar als het erop aankomt,
dan weet ik het.
Dan weet ik dat ik kan mappen. Als ik het zou willen. Ik ben geen vechter, ik ben geen agressor. Maar
als het nodig is, dan
map
je. Als
het nodig is, map ik. Dus ik had het. Ik heb het goed doorstaan. Juist door die kennis. En ook door mijn verbale kracht. Want ik kon iemand verbaal fileren. Dat kon ik
kan
ook
dat
wel.
Nog steeds?
Ja, dat kan ik nog steeds. Dat doe ik niet. Het is, dat moet je niet doen om leukig te zijn. Dat doe je alleen om jezelf te beschermen. En niet eens om jezelf te beschermen, om je eigen waarde te beschermen. Om niet kapot gemaakt te worden.
Ja.
Dan moet je dat doen.
Ja, je moet het wel kunnen.
Je moet het kunnen.
Je moet wel de vaardigheid ervoor hebben.
En ik werd dus niet kwaad. Ik ging niet schreeuwen. Ik ging niet kick-out.
Je lijkt me best wel een intimiderende persoonlijkheid.
Maar ik kon het heel subtiel, kon ik mensen dus
ja, heel subtiel, maar wel
merken.
Duidelijk, denk ik.
Ja, heel, heel duidelijk.
Ja.
Heel duidelijk. En als dat nog niet lukte, dan wist ik van, hier moet ik niet zijn. Wegwezen. Want het gaat mij beschadigen. En meer schade kan ik niet hebben.
Hoe was dat toen je in Nederland kwam?
Moeilijk. Ik vond het moeilijk. Ik miste mijn familie. Ik miste mijn broertjes en zusjes. Ik was erg eenzaam. En ik vond sommige dingen ook vernederend. Ik vertelde aan iemand anders, van het andere programma gisteren, dat ik, omdat ik zo vernederend vond dat ik steeds de deur geweest werd als ik een kamer zocht. Besloten had van, ik ga een huis komen. Ik had geen koopproducent, maar ik ga een huis kopen. En het is gelukt. Op mijn 23e was ik eigenaar van een huis. Want ik dacht, ik kan het niet meer aan. Om, terwijl ik weet dat ik eerste ben, want ik stond... Het Utrechtse Nieuwsblad stond vaak in etalages, hè?
Ja.
En dan kwam die krant uit en dan
fiets
ik
erop af.
En ik was er en ik zeg, nee hoor, die kamer is al weg. Ik denk, dat gaat mij beschadigen. Dat moet ik niet meer hebben. Dacht ik ga hier kapot aan. Ik ga dit niet meer doen. Ik wil het niet meer. Ik ga een huis zoeken. Belachelijk idee. Maar ik had een huis op mijn 23e. Ik heb wel keihard moeten werken. Echt zo'n beetje dag en nacht. En toen ik studeerde, en dan doe ik nog 2 studies tegelijk ook. Toen ik studeerde, toen na de studie ging iedereen naar het café. Ik heb nog nooit een café gezien.
Je ging werken?
Ik ging werken.
Om je huis te kunnen betalen.
Ja, ik was playgirl. Ik zeg tegen mijn neef, ik was playgirl. Oh, tante, zat je in de seksindustrie? Ik zeg, nee, met dubbele E. Ik heb altijd gewerkt, werkhuisjes gehad. Later heb ik een soort secretaresseopleiding gedaan. Toen werd ik bij de dienstenbond, FNV in Woerden kwam ik terecht. En ik had blind leren typen en... Ik was redelijk goed in taal, dus toen begon ik met dat soort paadjes. Maar ik heb heel lang in drukkerijen, koekjesfabrieken, de onderkant van de samenleving waar Nederlanders niet kwamen. En dan zag je mensen ook rondlopen en hey, die kennen ze niet, dat soort typen zien ze niet. Ik heb bij Johnson Wax aan de lopende band gestaan. Dus... Ik heb een redelijke bagage waar ik trots op ben. En als er iemand mij wat kon vertellen, dan hoef ik alleen maar te kijken. En dan denk ik, ga jouw rugzak maar eens een beetje vullen. Dan mag je terugkomen bij mij. Tot die tijd zag je u.
En hier dacht je dus ook, ik ga me deze vernedering verder besparen. Meer dan het systeem moet veranderd worden.
Ik kwam uit Suriname, een systeem veranderen? Hoe had je dat gedacht? In Suriname ademde alles in, het systeem houdt je onder. Nee hoor, echt niet. In Nederland heb ik de eerste activisten meegemaakt, maar dat hadden wij zo niet. We accepteerden alles, we moesten wel, we hadden geen keus. Als je wilde dat je kind op een goede school ingeschreven werd, dan moest je, ik weet nog dat ik naar die goede scholen ging, wat er enorme discussies waren over wie gaan we sturen, want oma kunnen we niet sturen, want oma is zwart, die is ook nog een eentje minder zwart, maar ook nog te zwart. En die heeft te weinig status. Wie moet Roline gaan inschrijven? Dat soort zorgen. Want je kon niet zomaar aankomen op die school. Uiteindelijk ben ik er gekomen, niet door mijn familie, maar op.
Maar in Suriname bestaat dus nog een veel grotere soort besef van de onveranderlijkheid van het systeem.
Ik vind het wel, ja.
Ja, dat het... Ja. Dat is, beschrijf je eigenlijk ook wel goed in hoe het koningshuis wordt beschouwd in Suriname.
Aanbeden. Ja. Want, en dat snap ik ook, men heeft de mensen echt als meesterlijk, op een meesterlijke manier, met liederen, met dansen, met informatie, duidelijk gemaakt dat de koning ze vrijgemaakt heeft. Er is een lied, ik ga dat op mijn website plaatsen, want het past niet meer in het boek, waarin dat de mensen moesten zingen tijdens de afschaffing van de slavernij, waarin het erop neerkomt van de koning heeft ingegrepen en die heeft jullie vrijgemaakt. Zij wisten niet dat de koning al drie koningen
eerder
ja, laten we het netjes zeggen, niet geïnteresseerd waren.
Nee.
En ja, de Surinamers hebben heel lang gedacht dat het koningshuis
ze vrij had gemaakt.
Ja, ja, ja.
Nou ja, sowieso, er was natuurlijk ook wel een soort heel frame, zou je tegenwoordig zeggen, een soort indoctrinatie van dat er ook een soort dankbaarheid moest zijn voor de vrijlating.
Wees dankbaar dat ze
relatieve vrijlating
hebben.
Was het ook aanvankelijk.
Ja, 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 ja. De kerk zei zelf, wees dankbaar dat je slaaf bent.
Ja.
Want dan kan je beschaafd worden.
Ja.
En de mensen gaan dat geloven. Als je grootmoeder dat zegt, je moeder dat zegt, dan ga je dat geloven.
Ja.
Maar ging dat geloven? Mijn moeder niet. En ik ook niet. Dus, ja.
Je moeder had dat ook niet?
Mijn moeder had ook niet.
Nee.
Mijn moeder had niet.
Maar dat diepe geloof dat het systeem er is, en dat dat eigenlijk onveranderlijk is en misschien ook wel gewoon eerbiedig moet worden, dat is sterk in Suriname.
Dat is sterk.
Ja.
Tenminste, in mijn jeugd heb ik dat wel meegemaakt. En ik denk dat mensen ook nog gemakkelijker eraan toegeven, waarbij ik meteen een kanttekening maak. Luister, protesteren, activistisch zijn, daarvoor heb je geld nodig, daar heb je balans nodig, daar heb je economische stabiliteit voor nodig.
Dat is eigenlijk al een luxe positie.
Het is een
luxe. Als je activistisch kan zijn.
Het is een luxe. Als je moet gaan werken en voor je kinderen moet zorgen, wanneer ga je naar
Wanneer ga je naar het Museumplein?
Ja, leuk. Ja.
Ja,
dan hoop je dat anderen dat doen, maar dat kun jij niet.
Dus activistisch zijn ze eigenlijk ook alweer een soort verworvenheid.
Het is een verworvenheid, ja. Het is ergens een luxe. Het is fijn dat er zijn mensen zijn die dat kunnen. Maar misschien had ik niet eens ook de tijd gehad om met de vlag op de Dam te gaan staan.
Nee, want jij moest werken om
ik
je huisje te kunnen betalen.
Ja. En het huisje
Wat voor een
had
huisje
ik nodig.
Had je gekocht? Wat was het voor een huisje?
Het was een huisje in de wijk Lombok. Het was een het was geen huisje, het was een pand van drie verdiepingen.
Niet?
Ja, maar het zat zo. De bovenste twee, daar woonde mevrouw Spies in. En mevrouw Spies, die wou ik er niet uit gooien. Blijf maar lekker zitten, mevrouw Spies. Ja. Wie kan je vandaan, Wafi? Kan je tsunami? Oh, had je de trein gezeten? Weet je, Utrecht zat plat, Utrecht.
Ja.
Dus mevrouw Spies heb ik er lekker in laten zitten. En de benedenverdieping, dat was dus zo'n kamer waar ooit dus een bedstee tussen had gestaan.
Ja.
En een keukentje wat eigenlijk een stuk van de gang was. Het was geen badkamer, het was wel een wc. Daar woonde ik. Het was klein, maar het was een eigen huis.
Maar het was drie verdiepingen, zeg je?
Het huis
Dan mis ik nog, of had mevrouw Spies twee verdiepingen?
Mevrouw Spies had twee verdiepingen.
Mevrouw Spies had twee verdiepingen. En die betaalde jouw huur, neem ik aan.
Mevrouw Spies betaalde zo ongeveer niks.
Echt niet? Dus jij kocht dat huis, je werkte hier helemaal de tering om het te kunnen betalen.
Ja, ja, ja.
Ondertussen woonde mevrouw Spies daar ongeveer gratis.
Ja, ze zat vaak op het raam naar mij te kijken. Of ga je nou weer weg? Jij zit daar lekker boven. Nee, maar ik mevrouw Spies was ouder en we hebben respect voor oudere mensen. En ze was alleenstaand, de man was ook heel lang overleden. En ze had het ook moeilijk. Echt arbeidersklasse was dat, pratend. En ik denk, laat dat
Je had gevoel voor mevrouw
laat
Spies.
Laat dat wijfje dan maar lekker zitten, hoor. Dat laat maar, weet je.
Dus. Hey, Erolien, het is natuurlijk ook zo, die soort ingesleten nederigheid, hè, die je beschrijft, die zwarte mensen dan vaak hebben als er een wit iemand bij komt.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat dat dan ook iets is, die heb jij dus niet, zei je zelf, maar ik neem aan dat dat ook iets is wat dan vaak van je verwacht wordt.
Het wordt van je verwacht mensen. En als je het niet hebt, dan krijg je clashes, je krijgt problemen.
Ja,
mensen
dan wordt er toch een beetje raar
tegen
gekeken van waarom krimpt deze zwarte niet een klein beetje ineen als ik
in
de buurt
ben. In mijn netwerken
ben.
Krijg je dat mensen tegen me zeggen van ja, jij doet altijd moeilijk, want ik heb dat niet. Ze vinden me moeilijk. Ze vinden zich van als iemand moeilijk, ja, en dat lastig, is
omdat,
als, lastig.
Omdat er van een zwart iemand toch wordt ander gedrag verwacht, wordt verwacht.
Niet verwacht.
Ja.
Niet verwacht. Niet verwacht. Wil jij het weer hebben over slavernij, over de historie? Moeten we daar weer naar luisteren? Ja, ik vind van wel. Dan ben je al te moeilijk. Lastig mens.
Dus dat clashte ook wel toen je in Nederland kwam?
Ja, behoorlijk. Behoorlijk. En je probeert
wat
wel...
Wat voor strijden heb je moeten uitvechten? Nou, sowieso dat je dus geen kamer kreeg en dat je dan dacht, ik moet het zelf maar gaan oplossen.
Ja, en ik zeg het nu zo, maar het is pijnlijk. Het geeft stress. Mm-hmm. Het geeft druk.
Ja.
Want waar moet ik wonen als ik niemand mij een kamer wil verhuren? Dat...
Ja, en omdat jij een vechter bent...
En dan ben je
omdat
dus 19 en je mist je ouders, je mist je familie, en dan sta je hier en dan staan de mensen jou aan te kijken van bovenaan de trap van, wat doe jij hier? Ik ga mijn kamer niet aan jou verhuren. Er zijn ook clashes geweest op werkniveau natuurlijk, want je komt ik heb een eigen bedrijf gehad en je liet je inhuren. Ik heb zelfs gehad, ik ga het niet noemen, een werkgever die zei, waar ik een redelijke positie had, ik heb problemen met de klanten. Want die zeggen dat jij, die zeggen die mevrouw, die kan dat niet weten. Die kan dat niet weten, dat kan toch niet? Dat zij dat weet. Ja, ik was gepromoveerd en in dat onderwerp was ik erg goed. Maar de klanten vonden van niet. En dat werd mij gezegd, op mijn werk. En er werd niet gezegd van, we gaan je beschermen en die klant eruit gooien. Maar het werd bij mij neergelegd.
Ja, los jij het maar op. Dat zij jou niet serieus kunnen nemen.
Op. Ja, hoe moet je dat oplossen? Ja. Dan weet je dat je niet goed ligt. Dat de klant betaalt en die bepaalt. En de klant is wit. Dus en ik denk dat met heel veel mensen nog gebeurt. Nog steeds.
Ja. Dat er eigenlijk een ingesleten rollenpatroon... Het is eigenlijk net zoiets als seksisme, dan weer anders.
Ja, ook. Ja.
Ja. Maar er is een ingesleten rollenpatroon.
Ja.
En als je daar van afwijkt... of als je daar niet in wenst te schrikken... maar gewoon opkomt voor wie je bent... of voor wat je kan...
Dan ga je het moeilijk krijgen.
Dan is het
toch
een beetje van... die is lastig, die is hysterisch, die is...
Heeft de actualiteit. Ik hoorde dat van Peter R. de Vries. En ik heb is één persoon waar ik altijd mee zorg over heb gemaakt dat het haar zou overkomen. En dat is Sylvana Simons. Los van politiek.
Ja.
Ik bemoei er verder niet mee. Maar ik heb zelfs apps gezien in het Portugees over dood Sylvana Simons. Jaren geleden. En ik denk van, wat hebben die Portugezen met haar? Waarom? Maar mensen die kritisch zijn, die blijven staan, die lopen risico. Ik heb jarenlang gedacht van, nou, dit meisje moet echt oppassen. Op de een van de dag staat er een gek op en die steekt er een mes in of die doet daar iets aan. Daar was ik heel erg bang voor.
En je praat in de verleden tijd, ben je daar nu niet meer bang voor?
Nou, ze is wat minder in beeld.
Ze is nu Tweede Kamerlid.
Ze zit in de Kamer en ze kan dus daar haar voice, haar stem laten horen. Ze is minder in de media. Hè. Ze is functioneel bezig, dus in debatten. Dus dat zal verminderen. Maar wanneer zij in programma's zat en discussies... Ja, dan kon je dus een zoeker gaan kijken naar
maar
de reacties.
Is het nu misschien ook omdat ze dan nu, zou ik zeggen, een soort officiële positie heeft... en officieel...
Nee. Niet omdat ze een officiële positie heeft, maar omdat je haar stem niet meer hoort. Je hoort het wel in de kamer, dat doet ze haar werk.
Ja, ja.
Maar Jan met de pet, zeg maar, die hoort het niet meer. Die ziet haar niet meer op tv.
Okay.
Die ziet er niet in programma's.
Ja, ja. Ja, ik zou juist zeggen dat ze gestegen is in hoorbaarheid, maar jij denkt dat ze...
Ze is gestegen in hoorbaarheid, tenminste, voor zover je met zo'n kleine partij daar...
Nou ja, ze doet het heel goed in de Tweede Kamer.
Maar ze doet goed. Maar zeg maar, de algemene mens had erg last van het feit dat ze duidelijk konden horen dat ze tegen dingen protesteerde en het er niet mee eens was. Dat willen zij niet horen. Daar hebben ze last van. Dat willen ze. Iemand wil ze uit beeld hebben. Hoe durf je? En daarom ben ik voor haar echt bang. Ik ben eigenlijk blij dat ze daar zit.
Ja, en jij hebt dus, je kwam hier in Nederland, 19 jaar oud, de strijd moeten leveren die je hebt geleverd. En die soort ingeslepen, nederige houding, die heb jij niet.
Die heb ik
door
niet.
Je nieuwsgierigheid en door je moeder, door je opvoeding. En dat heeft het leven in Nederland ook wel ruw gemaakt. In hoe je je tot anderen moest verhouden. En,
altijd. Het ja. is tussen iedereen die hier,
komt.
Die woonde moeilijk geweest. Ja. Moeilijk geweest. Je had, je weet dat als een Surinamer, en dan heb ik het even over Creolen, hè? Ik heb het er niet over heen staan. Op een positie zit, weet je dat die of zij bijna twee keer zo goed moet zijn. Omdat zij anders daar niet komt. Ze is goed in haar vak of in zijn vak. Maar ze is ook goed in ausdauer. Ze is ook goed in incasseren. Ze is goed in doorzetten. Anders kom je er niet. Anders red je het niet. Je moet beter zijn dan je witte collega. En dat weten wij. Dat die persoon daar, die daar zit, een zwaar gewicht is. Maar dan komt er iemand binnen huppelen. Oh, er zit een zwarte vrouw. Lees maar het boek van die Sylvester Hits, geloof ik. Hè? Die vrouw die in de Eerste Kamer heeft gezeten en burgemeester is geworden nu. Dan komt er iemand binnen huppelen en die zegt van, god, wat doet dat vrouwtje daar? Weet hij veel. Dat zij dus bijna burgemeester in het kwadraat had kunnen zijn.
Ja.
Met haar kennis en achtergrond.
Ja.
En wat ze heeft doorgemaakt en meegemaakt en overwonnen. Dat weten gewone mannen niet.
Hey, en je vond dat die opdracht die je kreeg van je moeder om dat verhaal van jullie familie te gaan onderzoeken, dat vond je heel zwaar. Toen je die opdracht moest aanvaarden eigenlijk. En het was ook een lange en barre tocht voor je, het schrijven. Wil je er ooit echt mee ophouden?
Waarmee?
Met het onderzoek.
Ik heb het onderzoek nu eigenlijk afgerond. Ik ga niet verder met verder zoeken.
Nee, maar heb je ooit gedacht dat het boek er niet zou komen tijdens het maken van het boek?
Ik ben heel vaak bang geweest dat ik, stel dat ik overlijd, dacht ik. Dan heb ik zoveel werk gedaan en is er niemand die dat kan schrijven. Daar ben ik bang voor geweest. En ik dacht, ik moet zoveel mogelijk opschrijven en... Dus ik was opgelucht dat het boek er was. Eigenlijk niet op het boek, maar omdat het af was. En dat het af was. En dat ik...
Dat is ook je levenstaak geweest.
Ja, 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 ja. Dus, het is moeilijk geweest sowieso. De repeterende frustratie van de ontstentenis van bronnen. Van de reactie van mensen zelf. Maar ook... de familieleden die ik ten graaf heb gedragen in die periode, dat waren er nogal wat. En wat ik vergeten was, is dat het ook mijn eigen familie was. Waar ik ook om moest rouwen. Die ook stierf, want het waren allemaal bejaarden. Allemaal bejaarden die ik heb bevraagd.
Zeker.
Dus die gingen dood.
En het, het is je eigen familiegeschiedenis.
Het zijn je eigen geschiedenis, ja.
Het is je eigen geschiedenis. Dus,
en dat was ik vergeten. Ik dacht,
en in het reinen komen met iets is natuurlijk ook een pijnlijk proces.
Dat is ook pijnlijk. Als je leest over de armoede die wij hebben gehad. Ik weet het, ik heb het voor een deel meegemaakt bij mijn grootmoeder. De armoede. Hoe hard wij moesten werken om toch te overleven. Terwijl de generaties daarvoor ook gaat, dus al zo hard hadden gewerkt. Dan werd ik soms ook wat bitter van, ja, wanneer houdt dat op? Hoe kan dat nou? Dat wij in die hoek zitten, dat wij de klappen krijgen.
En dat er altijd twee keer zo hard gewerkt moet worden.
Ja, dat kan toch niet? Maar ja, zo was het.
En zo is het.
En zo is het. Dus ik hoop dat dit boek misschien een leerkracht onder ogen kan komen, die een jongetje of een meisje in de klas heeft waarvan de moeder heel hard moet werken. En die daar misschien een ietsje meer geduld mee heeft. Van misschien moet ik de onderwijsassistent, die allemaal nu geloof ik al wegbezuinigd zijn, misschien vragen om in plaats van Willem Frederik om Johnny een beetje te helpen met zijn rekenen. Dat iemand, dat hoop ik. Het is in eerste instantie geschreven voor Creoolse Surinamers, maar misschien dat er nog wel eens een Nederlander is die denkt van, oh, nu snap ik hoe moeilijk die mensen hebben gehad en wat toch nog de nasleep is.
Is het geschreven voor Creoolse Surinamers? Is dat het publiek wat je in gedachten had?
In eerste instantie is dat een boek om heling te genereren.
Ja, van mensen hun eigen geschiedenis.
Ja, dat is nooit geschreven.
Geschiedenis als voorbeeld.
Ja, het is nooit geschreven. De geschiedenis die wij leren is de geschiedenis van Nederlanders. Het perspectief van Nederlanders. Onze eigen geschiedenis, dat moeten we nog zelf schrijven.
Ja.
Het is nooit gebeurd.
Nee.
En hoe ga je dat doen zonder dat er bronnen zijn? De mensen die ik nu ten gave heb gedragen, de volgende generatie weet het dan niet meer. Die zijn veel jonger. Die hebben heel veel kennis niet meer. Dus
je voelde ook zo sterk de druk en de plicht die je had om dat boek
absoluut
te schrijven en
absoluut
het gewicht ervan ook
het
eigenlijk.
Het was ook plichtsbetrachting, ja. En ik moest, want als ik het niet doe, is er niemand die dat gaat doen. Ook in het Caribisch gebied niet, ook in Amerika niet. Want ik heb daar mijn netwerken ook. Het is moeilijk. Het is ook niet leuk. Het is niet leuk om te doen. Het is een route. Het is een spitsroute lopen met mensen die je slaan met rietjes. Vernedering. Want dat is wat je steeds ontdekt. Het is niet leuk.
Een geschiedenis van vernedering.
Ja, dat is het. En behoorlijk ook.
Ja.
Ja. Dus,
waardoor ook nog eens de mensen over wie de geschiedenis gaat, jarenlang vernederd geweest, ook iets hebben van, laat het maar zitten.
Laat het maar. Ja.
Het is het niet waard, het hoeft niet, beter van niet.
Ja, het schuurt. De pijn, daar hebben ze ook geen zin in. En dat begrijp ik ook wel. Dus,
wat een verhaal, hè?
Ja, wat een verhaal.
Ja, wat een verhaal.
Alleen, ja. Je zou willen dat meer mensen dat eens wisten. Dat harde werken. Alles maar bezig blijven. Om toch boven water te drijven. Mijn man zei altijd, ik verbaas me over het feit dat jouw moeder en jouw tante tot op een hoge leeftijd nog werken. Ze bleven werken. Ze wisten niet anders. Je werkt totdat je niet meer kan. Dat heeft ook al voordelen. Je kan iets doen voor je kinderen, je kleinkinderen en je bent ook bezig. Maar als ik het vergelijk met wat ik hier in Nederland aantrof aan vrouwen die sommige academische opleiding die allemaal thuis zaten. Onze opleidingen hebben goudgeld gekost. Onze ouders moesten ze krom werken. En dan heb je een academische opleiding en dan blijf je thuis zitten koffie drinken. Dat snapte ik niet. Maar tuurlijk, als je het goed hebt, hoef je dat niet te werken.
Kan je kiezen? Kan je kiezen wat je wil?
Kan je koffie drinken? Ja. Of water?
Ja. Of naar de Dam gaan met een vlag?
Ja, met een vlag. Jij kunt nou vlag.
Kies maar waar je zin in
jij
hebt.
Jij kunt naar de Dam gaan, ik niet. Ja. Dus het is, dan kun je doen wat je doet.
Ben je blij dat het boek er is? Of heeft het je ook verdrietig gemaakt eigenlijk?
Mijn kinderen zijn blijer dan ik. Mam, die zijn trots.
Terecht.
En dan denk ik, ik heb een soort ander perspectief. Ik kijk er anders naar dan mijn dochters of mijn man, denk ik. Zij zien een prachtig boek. dat heb je toch maar mooi gedaan. En bij mij is het een soort van leeg. Ja, het is er. Oké. Ik hoop alleen dat, dat het gelezen wordt door mijn mensen. En dat zijn ze nakomelingen van slaven dan, bedoel ik. Door andere Surinamers. En ook door Nederlanders. En dan hoop ik ook nog eens een keer dat er van die laatste groep een paar zijn die denken, oh nee, dat heb ik al die jaren verkeerd gezien. Ik moet dat ook wel wat aan doen. Dat als mijn zoontje zegt tegen dat kindje van ga terug naar je eigen land, wat mijn kinderen overkomen is, hier in deze wijk, dat ik niet mijn schouders moet ophalen, maar dat ik moet zeggen, ga zitten jochie, ik zal je het een en ander vertellen. En dat heb ik uit het boek of van iemand anders.
Heb jij dat ook gedaan toen dat jouw kinderen overkwam?
Ik heb mijn kinderen moeten vertellen wat de achtergrond was van mijn... Want ik dacht, ja, het zijn Nederlandse
maar heb je
het kindertjes.
Die maar heb je moet je het dan die kinderen die dat toegevoegd krijgen, zoals jouw kinderen gaan vertellen, moet je het die kinderen die dat zeggen gaan uitleggen?
De kinderen die dat zeggen, ga ik het niet uitleggen.
Oh, die ga ik niet uit. Die moeten hun eigen rommel
opruimen.
Ik
ging naar school en ik zei van, ja, luister. Wat mijn dochter, die behoorlijk aangepast is met een moeder, met een academische opleiding, een vader die arts is, beschaafd, een grootvader die econoom is, wat mijn dochter... Oh. Dat was het. Dat was de oogst.
Wat was de oogst? Dat mensen hun schouders ophaalden?
Ja, ja. Niemand gaat zoiets van... Waarom doet die jongen het? Wat voor ouders zijn het? En moeten ze zich niet... Nee hoor. En dat versterkte mij in het idee van... Jij denkt dat je mensen kunt veranderen. Maar ik denk dat het...
Energieverspilling is.
Dat het niet zoveel zin heeft. Er zijn toch veel te veel mensen nog die... Die dat niet zo gek vinden dat zo'n kind dat roept.
Ja, ik vind het heel lief dat je dat steeds zegt, van je kan mensen niet veranderen en je moet, laten we gewoon onze eigen geschiedenis doorleven en daarmee in het reinen komen en anderen moeten hun eigen rommel maar opruimen. Maar toch heb je ook nog dat je hoopt dat je dit boek geschreven hebt en dat er toch nog iemand onder ogen komt.
Ja, absoluut.
Die dan toch ook weer een beetje op andere
die
gedachten komt
er,
of dingen beter
is,
gaan begrijpen.
Die hoop is alleen verwacht ik niet dat het een massa's mensen zijn.
Nee.
Dat niet. Maar er zullen altijd een aantal zijn die dat zullen begrijpen. En waarbij je een lichtje gaat branden of een lampje aangaat. En zeggen van, ja jee, wat heb ik weinig geweten. En wat is mij toch heel veel onthouden aan geschiedenis hier. Ja. Want dat hebben ze me niet verteld op school. Of dat wist ik niet. Daar zullen een aantal mensen bij zijn, ja.
Maar dus je man en je kinderen... zijn eigenlijk helemaal vervuld van het feit dat je het boek hebt geschreven en dat het er is en dat ze het in hun handen kunnen houden en kunnen lezen.
Mm-hmm.
En jij hebt ook een soort leeg gevoel daarover.
Ja, ik ben er ook nog moe van.
Ik ben er moe van.
Het is natuurlijk ook heel veel werk. Heel veel uitzoekwerk. Heel veel schrijven, aanpassen.
Ja, en
puren
ook.
Puren trekken.
Best doen trekken.
Ook emotioneel ben ik leeg. Ik ben er ook... Ik ben ook moe van het boek. Ja, het klinkt een beetje raar, maar... It was a drain of energy.
Het was een plicht. Het was niet een van de cadeau wat je jezelf hebt gegeven.
Ik heb nu iets geschreven en daar, als dat uitkomt, dan ga ik echt vrolijk door de kamer dansen. Dat is een dichtbundel in het Engels met 12 gedichten. En het heet The Whole Book. En het is het verhaal van een jongetje dat met een bruin jongetje met een katapult schiet. En dat schiet door 12 dingen heen. En mensen zien het projectiel langs hun hoofd schieten. En die reageren heel, heel raar en komisch.
Ja.
En de illustraties moet ik nog maken... En dat is iets waarvan ik denk van, dat is leuk. Dat is neutraal terrein.
Ja, dat is een feestje.
Dat is een feestje.
En dit was een plicht.
Dit was een plicht.
Ja.
Dit was een plicht.
Ik vind het heel knap dat je hem volbracht hebt, die plicht.
Ja, ik ook.
Ik had niet anders van je verwacht. Nu ik je een uur ken, had ik niet anders van je verwacht, maar goed.
Ik was wel blij mee. Maar nee, ik vond het moeilijk. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld voor Joodse mensen ook heel moeilijk is. Om bijvoorbeeld hun geschiedenis ook. De latere generatie, de oudere generatie, kon natuurlijk helemaal niet praten. Die waren compleet dichtgeslagen natuurlijk. Maar dat het ook moeilijk is van de jongere generaties om zo'n verhaal te vertellen of om dat vast te leggen. Dat is ook moeilijk, lijkt mij. Hoewel zij niet zwart zijn en misschien in sommige gevallen minder tegenstand krijgen, omdat ze niet meteen als Joods gezien worden. Maar het lijkt me toch ook wel heel pijnlijk en moeilijk om die geschiedenis van de Holocaust en wat de mensen overkomen is te schrijven. En ook het feit dat toen ze terugkwamen, dat is heel bitter. Dat mensen eigenlijk niet zagen zitten. Kom je terug? Kom je weer in je huis? Ja. Kom je weer dingen claimen?
We hebben het ook zwaar gehad hier.
Verschrikkelijk. Ja. Dat is niet te geloven. Dat vond ik zo erg voor die mensen. Ik denk van, hoe is het mogelijk? Maar dat zijn mensen. Zo zijn mensen.
Zo zijn mensen.
En ze veranderen niet zo gauw.
En zo is het leven.
Ze veranderen niet zo gauw. Nee. Helaas.
Dankjewel.
Maar je moet het blijven proberen.
Ja, je moet gewoon zelf het zo goed mogelijk proberen te doen. En dan, ja. Ja, het zou toch wonderbaarlijk zijn als de geschiedenis na al die vele duizenden jaren ineens een hele positieve wending nam en de mensheid alleen maar goed bleek te zijn. Ja. Maar je moet altijd tegenwicht tegen het kwaad proberen te blijven bieden.
Absoluut. Dat is jouw opdracht. Zodat dat is wat je moet blijven doen.
Zodat het een beetje in balans blijft.
En morele hoogstand blijven, dat je niet hetzelfde gedrag gaat vertonen. Nooit toen. Ja. Dus dat is wat wij hebben geleerd.
Dankjewel, Roline.
Oké. Okay.
Dankjewel voor de ontvangst. Ja, jammer dat je me geen water hebt gegeven, maar goed. Ik zal het overleven. En bedankt dat je deze plicht hebt vervuld.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Oké. Okay.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Roline Redmond. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een e-mailtje sturen, podcasts@volkshand.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En alsjeblieft, als het ergens kan, geef ons lekker veel sterretjes.